Ik lees u uit de brief van Jacobus voor, het hoofdstuk 1, het 8e vers. 1 Jacobus 8. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Tot zover. Wij hadden de vorige keer boven geschreven: begeren in geloof. Wij waren niet helemaal aan het einde gekomen van dit schriftgedeelte. En ik wilde eigenlijk van deze gelegenheid gebruik maken om bepaalde dingen uit dit schriftgedeelte nog eens onder uw aandacht te brengen. U zult zeggen, met welke reden dan? Ja, er zijn soms dingen die opeens mee mogen werken. En ik ben ook onlangs in Waddinxveen met de behandeling van deze brief begonnen. En dan zijn er wel weer eens andere dingen die je te zien krijgt, niet in tegenspraak, maar tot meerdere verduidelijking. En dan kun je wel eens de indruk hebben dat wel dienstig is om het een en ander eens samenvattend te herhalen. Dat betekent dat bepaalde dingen, zoals volharding, volmaaktheid, in geen ding gebrekkig, begeren om wijsheid in geloof, dat ik wil trachten kort, dat kan uiteraard niet anders in zo'n tijdsbestek, maar omdat we er al enkele keren bij hebben stilgestaan, is het voor u misschien ook iets makkelijker als ik enkele dingen kort nog eens herhaal. U weet dat, je zou zeggen, het thema in dat eerste gedeelte is het volharden in de verzoekingen die door God gebruikt worden om het geloof te beproeven. En we hebben gezegd, dan komt er heel veel openbaar dat van onszelf is, dat geen stand houdt. Maar dan is het ook een wonder als er iets van Gods werk openbaar wordt, dat blijvend is. Er is een weinig most in de druivenbos, verderf ze niet. En dan is het zo groot als in die wegen ervaren wordt dat de Heer toch ons vasthoudt. En dat hij toch zijn eigen werk in stand houdt. Zodat midden in de beschaamdheid de zondaren bekennen: Heere, ik geloof dat gij zijt de Christus, mijn Heere. Of gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En wanneer nu zulks ervaren wordt, dan, dat weet je, heeft Jacobus gezegd, dat werkt lijdzaamheid. En lijdzaamheid betekent in dit schriftgedeelte niet geduld, maar volharding. Het bewerkt volharding. Ook dat zou je met een beeld kunnen verduidelijken. Kijk, een bekend beeld wat wel meer gebruikt is. Als je nou geen ervaring hebt en je hebt wat gedaan als kind en je wordt opgesloten in de kelder, je hebt het nog nooit beleefd, dan kan het zijn dat het kind het op een gillen en schreeuwen zet met de gedachte: ik kom er nooit meer uit. Nou is het afgelopen. Hier zit ik. Maar als er nou een broertje bij zit, die al eens eerder opgesloten is geweest, die dus ervaring heeft, die volhardt bij de gedachte, bij de wetenschap, bij de ervaring, hoe akelig ook dat ik hier zit, maar vader komt terug. En die doet na verloop van tijd de deur open en die zegt, kom er nu maar weer uit. Dat oudere broertje dat weet dat door de ervaring. Beeld gaat niet helemaal op, dat weet ik wel, maar daar moet je niet aan storen. Het gaat even om het punt ervaring en volharding. Dat oudere broertje dat troost het jongere broertje en zegt, joh, ik heb al eens eerder hier geweest, maar vader haalt ons er wel weer uit. Dus huil nou maar niet zo. En die voelt aan, dat broertje kan dat zeggen, omdat hij het eerder bij de hand heeft gehad. En hij volhardt in de gedachte dat het niet vaders bedoeling is, dat hij daar in die donkere kelder moet sterven en voor eeuwig omkomen, maar dat er een moment komt, dat ondanks alles, vader terugkomt. Op zijn eigen werk, op zijn eigen kinderen. En daarom heeft Jacobus gezegd, acht het voor grote vreugde, als hij in die strijd gehard wordt. Wat er dan ook van ons weggeblazen worden, al ons verstandelijk geloof en verredeneren en mooi weer ideeën, dat is niet zo erg. Dat kan ook gemist worden. Maar dat andere, dat kan niet gemist worden. De wortel der zaak. Dus die beproeving, die werkt volharding. Ik zei zo straks, dat beeld gaat natuurlijk niet helemaal op. Want je zou er natuurlijk van kunnen maken en zeggen, nou, ik trek me er niks meer van aan. Zo is het natuurlijk niet, dat bedoel ik ook niet. Kijk, als een kind 100 keer erin gezeten hebt, dan kan het wel gaan zeggen, oh, het geeft niks, we komen er wel weer uit, een zekere onverschilligheid, en dat bedoel ik natuurlijk niet. Dat zou je op het aardse en het natuurlijke toe kunnen passen, maar zo werkt de Heer niet in het geestelijke. Nou zegt hij in dat volgende vers, die lijdzaamheid, die volharding, die hebben een volmaakt werk. Hij zegt dus, broeders en zusters, daar moet je niet in blijven steken. Dat is niet wenselijk. Maar je moet komen op het punt waar je komen moet. Dat volmaakte werk, daar wil ik nog eens even over spreken. Dat volmaakte werk. Wij weten allemaal dat dat woord in de Bijbel voorkomt. Je weet dat het voorkomt in de bergreden. Ik noem het even met de omgeving van heel de bergreden daaromheen. De ouden, dat waren de oudvaders voor de mensen die leefden in de tijd van de Heere Jezus. Wij zouden zeggen, dat hoor je nog wel eens, de oudjes die zeiden en de oudjes die schreven en de oudjes dit en dat. Zo hadden die mensen natuurlijk ook hun oudvaders. Dat had je in de dagen van Job al. Daar zei Bill dat de suïd vraagt het is aan de oudjes. Onderzoek is, Job, er klopt niks van met jou. Wat wij zeggen, dat is waar. Had je in die tijd van de Heere Jezus ook. Daar staat in de Bijbel dat je de kinderen van je volk moet lief hebben. Dus iedere Israëliet die was gehouden aan die inzetting, aan dat recht, dat hij zijn mede volksgenoot lief zou moeten hebben. De kinderen uw volk zult geliefd hebben. Dat is een duidelijke woord. Daar kun je niet omheen, daar kun je niet wat inleggen. Wat hadden die oudjes nou gezegd? Oh, wacht, de kinderen uw volks zult geliefd hebben. Dus de mensen die niet van ons volk zijn, die mogen we haten. Die heidenen, die onbesnedenen, die mensen, die Samaritanen, die en dat, die mogen we haten. Er is van de oude gezegd, ge zult uw volk lief hebben en uw vijand zult ge haten. Maar dat had God niet gezegd. Hadden de oude gezegd. Die ouden hadden heel wat dingen erbij gemaakt. Waarbij ze dus aan de ene kant dachten, we beantwoorden aan de wet. We hebben ons volk lief, volk en vaderland. En de andere kant was er ook ruimte om hun boze natuur uit te leven en met diepe verachting te spreken over de anderen, over de honden. Zo hadden ze ook iets moois gevonden als vader en moeder arm waren. En die kwamen bij de kinderen op bezoek. En die lieten hun oog vallen op iets van waarde, geld of tarwe, omdat ze het zo arm hadden. Hadden de Farizeeën gezegd, ja, weet je wat je wel kunt zeggen? Je kunt zeggen korban. Dat betekent, het is een gave. Dat is voor de kerk. Dat is voor de tempel. Ja, het spijt me wel, vader. Ik weet dat je het arm hebt. Maar dit is bestemd, nou dan ben je er mooi af. Want een gave die bestemd is voor het heiligdom, ja, die hoef je aan niemand anders te geven, aan je eigen vader en aan je eigen moeder niet. En dan hadden ze zo slinkse wegen, dat die kinderen er toch nog wat aan het overhielden, en de Farizeeën of de tempel, dienaren, die hielden er ook nog wel wat aan over. Zo waren er allerlei sluwe dingen. Toen kwam Jezus en die zei, ja, dat hebben de oudjes gezegd, maar ik zeg u, heb je vijanden lief. Zegen ze die u geweld aandoen. Bid voor degene die u vervolgt. Als je alleen je broeder lief hebt, wat loon geeft dat, wat zit daarin? Maar draai het nou eens om. Hoop nou eens vurige kolen op het hoofd van je vijanden. Nodig nou die onsympathieke mensen eens uit. Waar je het niet erg op hebt. Waarover gepraat wordt. Kijk daar nou eens vriendelijk naar. En toen zei Jezus, ja, ik geef het met mijn woorden weer. Mijn discipelen, denk nou eens in wat de hemelse Vader doet. Er wordt gevloekt op de aarde. Er is ontzettend veel wat hem mishaagt. Oh, en dan de ondankbaarheid, de snode ondankbaarheid van de mensen. En toch, die Vader die regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En die doet zijn zon opgaan over boze en goede. En die is heilig. Die is de rein van ogen dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen. En toch geeft hij maar mild en overvloedig. Luther zegt ergens, de zon is een sacrament. als de zon opgaat. Dan kun je blij zijn. Want dat is een heenwijzing naar die trouwe vader. Milde zegen ader die de zon laat schijnen. Als het droog is en er valt een bui regen, je zou zeggen, dat is ook wel een soort sacrament. Het woeste veld vangt zelfs die droppen. Zijn wijde blijft niet droog. Het is een prediking. De rivier Gods is vol water. Het is de duivel eigen om alle mensen op te hitsen in hun eigen ondankbaarheid en ellendigheid. En net te doen alsof de Heere God de grootste tiran is die er bestaat. En ze vergeten dat wij de tirannen zijn en dat Gods goedheid alles te boven gaat in Christus Jezus onze Heer. Als je daar nou aan denkt, dan zeg je, wat zijn wij dan toch voor ellendige schepselen? Hoe past het ons wel om elke dag schuldbelijdenis te doen voor het aangezicht van God? Omdat wij zulke dwazen zijn die nog iets durven aan te merken op zijn werk en op wat hij doet. Nou zegt de Heer Jezus, die heilige Vader, die laat zijn zon opgaan over bozen en goed. Denken jullie daar dan eens aan? Jullie zijn mijn discipelen, maar je bent zondaar, mensen. Wezen jullie nou eens volmaakt, zoals mijn Vader die in de hemel is, volmaakt is. Dan zou je zeggen, ja, daar heb je weer dat woord volmaakt. De volharding hebben een volmaakt werk. Hier staat ook volmaakt. Wat betekent dat? Wel, dat oorspronkelijke woord, dat betekent op een bepaalde plaats gekomen zijn. Een doel bereikt hebben. Wat is nou het doel van het werken van de openbaring van het heilige evangelie Gods? Dat wij in onze onbarmhartige wreedheid blijven steken? Of dat we op dat doel, op die plaats komen. Mij de grootste der zondaar is barmhartigheid gezien. Of met David dat ik de zondaars uwe, niet de heilige, maar de zondaars uwe wegen leer. En de berijmde psalm zegt dat ze moed mogen scheppen uit mijn behoudenis. Dan kom je op de plaats. Dan ben je op een doel gekomen. Waarom de Heere ons in de verzoeking bracht en leidde. En in de beproeving. Ook al zouden wij dan met David die proef hebben verloren. Niet staande gebleven zijn. Dan nog is het heilig doel en oogmerk Gods toch duidelijk geworden. Dat hij tot roem en prijs van zijn grote genade en tot bemoediging van ellendigen zijn ontferming groot maakt aan David zijn knecht. Alle dingen moesten medewerken ten goede. Op je plaats komen. Nou wil Jezus zeggen tegen zijn discipelen, je moet op de plaats komen. Op het punt. Waarbij je de hovardij eens loslaat en mag laten. En het oordeel over jezelf vellen. En zeggen, wie ben ik? En wat is mijn vaders huis? Ja, ik zou haast zeggen, je moet in Esau het aangezicht Gods eens zien. Dat lees je toch wat Jacob zegt. Toen ik uw aangezicht zag, was ik alsof het aangezicht Gods zag. Dat hij zo vriendelijk was, Esau. Dat allemaal zo meeviel. Dat hij niet naar zijn zwaard greep, maar dat hij weende en om zijn hals hing. Volmaakt werk betekent dus naar een doel gaan en altijd weer op dat punt terechtkomen. Bij aan- en bij voortgang. Ik zal het nog met één beeld van niet op het doel komen verduidelijken. Er kwam een rijke jongeling bij de Heer Jezus Christus. Wat hij moest doen om het eeuwige leven te beërven. Die rijke jongeling die dacht dat hij al op het doel gekomen was. Dat dacht hij. Misschien dat er nog enige onrust geweest is. Misschien dat hij hoopte door nog iets bijzonders een opdracht te krijgen, dat hij dan nog zekerder van zijn zaak zou worden. Daarom valt het er min of meer tegen als Jezus zegt, Jezus hem aanziende beminde hem. En die zeiden tot hem, één ding ontbreekt. Nee, Jezus zeide, gij weet wat er geschreven is in de wet, ge zult geen overspel doen, ge zult dit niet doen, dat niet doen, de tweede tafel ter wet haalt de Heer aan. Oh, die jonge man die klaagt op en tegelijkertijd is het ook een teleurstelling. Dat wist hij al lang. Dat is nou juist het punt waar hij op aangekomen is. Op de vervulling van de wet. Hij zegt, meester, en daar moet je niet gering over denken. Alle deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd aan. Ik had meer de gedachte dat er nog iets aparts moest gebeuren. En dat ik nog iets, als u nou zou zeggen, joh, je moet nog een keer naar Jeruzalem een bedevaart houden, of naar Rome, of waar dan ook, of je moet nou eens 1000 gulden geven, hè, voor dat of dat doel, dan in de tempelkas, hè, dan, nou ja, dan heb je ruimschoots genoeg. Zou ik me maar geen zorgen meer maken over de eeuwigheid, want dat zit dan wel goed met jou. Dat had hij graag gewild. Maar, ja, wat Jezus zegt over de wet, dat heeft hij al gedaan. Hij is al op dat punt gekomen waar hij zit, waar hij bij dat volmaakte werk. En nou gaat Jezus verder. Nou zegt hij, nou, nog één ding ontbreekt je. Oh, gelukkig, toch nog wat. Er is toch nog wat te doen. Ja, verkoop nou al wat je hebt. En geef het aan de armen. En je zult een schat hebben in de hemel. En neem uw kruis op en volg mij na. Ja, dat is nogal wat. We kunnen die gelijkenis, zoals die over het algemeen verklaard wordt, zeg ik nee. Dan wordt er meestal gezegd, ja, wat zouden wij nou doen? Ik hoor al die verhalen nog om me heen. Ze dachten gisteren, nou, dominee, een kostelijke preek gehoord gisteravond over de jongeling. En de toepassing, nou, dan zet je toch wel even af te vragen. Wat zou wij nou gedaan hebben? Zou wij nou die toets hebben kunnen doorstaan? Dat is toch heel wat hoor. Alles te verkopen. Nou ja, de Heere vraagt het dan niet direct aan iedereen. Maar ja, stel nou voor dat het gebeurde. In die lijn kun je dan meestal het verhaal horen. Maar het is het net niet. Het gaat om het volmaakte werk. Nou, opeens begint de Heer over die eerste tafel van de wet. Mij volgen. God liefhebben boven alles. En alle dingen schaden en drek achter. En dan blijkt dat er geen volmaakt werk is bij die jongeling. Hij dacht dat hij op een punt gekomen was, maar hij is niet op een punt gekomen. Maar die wezen moet. Hoezo? Was dat volmaakte werk dan dit geweest? Als die gezegd zou hebben, dat doe ik. Ik ga direct, ik maak het direct in orde, ik verkoop alles, ik doe alles van de hand en ik volg u na. Zou die dan een volmaakt werk gehad hebben? Nee. Want het doeleinde van de wet is Christus. En niet de mens. Laten we het nou eens zo stellen. Het is oneigenlijk gesproken, want wij staan er natuurlijk achter en weten het verhaal. Wanneer zou die nou wel op tot het volmaakte werk gekomen zijn? Wanneer zou die nou op de bestemming gekomen zijn? Als het tot hem doorgedrongen was. God boven af. Oh, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Want ja, ik ben gehecht aan mijn spullen. Ik ben gehecht aan alles. Vul zelf maar in. Ik hou veel te veel van mijn vrouw, van mijn kinderen, of van mijn man, van mijn werk, van mijn huis, van mijn spulletjes. Oh. Is dat nou een volmaakt werk? Nee. Ja, zegt de Heer. Neem dan je kruis op en volg mij. Want als je nou in die volmaakte wet inziet, hè, jongen, kom je dan niet tot de ontdekking dat het niet gaat. Je kan wel eens mooi praten en mooie beloftes doen, maar als het er nou echt om gaat, kan dan een Adamskind alles verlaten, zijn oude natuur doden, de wereld verlaten en een godzalig leven leiden? Hoe haalt de mens het in zijn hoofd dat hij dat denkt? Hij kon het niet. Nou is dat zo erg niet, want dan kunnen we geen van allen. Maar het ergste is, hij ging bedroefd weg. Want hij had vele goederen. Hij ging niet bedroefd weg, want dan had hij niet weggegaan. Met de ervaring, oh, dan ben ik nog maar een verdoemelijk zondaar. Dan ben ik eigenlijk bij al mijn milddadigheid nog maar een gierige vrek. Dan heb ik toch eigenlijk het meeste met mijn eigen op. Als die daar bedroefd over had geweest, bij wijze van spreken, dan had het woord zijn kracht gedaan. Neem je kruis maar op je jongen. En volg mij. En zie maar op het volmaakte werk. Hoe ik jouw vloek en verdoeming van jou op mij laat. En wegneem. Zit hem dus niet. Die ondergang. Die zit niet in het feit dat die jongen. Hij zou spreken. Ze spullen niet missen kon. Want die kunnen we geen van allen missen. Maar omdat hij zijn hoofd niet op het blok kon leggen. En concluderen. Oh. Wat ben ik een jammerlijke aardworm. En dan durf ik nog over het eeuwige leven te praten met die rabbi, met die meester. En ik ben uit de aarde aards. Heere, help me toch. Dan had hij bij het volmaakte werk gekomen. Bij de bedoeling van God en van zijn heilige wet. En nou, dat vind je nou terug in de hele Bijbel. Nieuwe Testament ook. Hier ook weer. Waar komen we nou terecht? De volharding hebben een volmaakt werk. Je kunt je neus ophalen en zeggen, nou daar hou ik niet van dat woord hoor, volmaakt. We zijn niet volmaakt. Dat weet Jacobus ook wel. Jacobus heeft gesteld in hoofdstuk 3... dat wij alle dagelijks in velen struikelen. Want het is een volmaakt mens die in woorden niet struikelt. Die is machtig om alles in toom te houden. Dus je kan nou niet direct zeggen dat Jacobus een man was die geloofde dat de mens zonder enig kwaad, zonder enige zonde was. Toch gebruikt hij het woord volmaakt. Ja, waarom? Wel, hij wil zeggen, als je nou niet in die volharding blijft, neem je kruis op en volg mij na. En als je niet volhardt tot het einde, bij de genade en bij de ontferming en bij het kruis van de Heer Jezus Christus, en als dat niet doorstraalt in het leven, ja, dan leidt schipbreuk. Het geloof leidt geen schipbreuk misschien, maar wij leiden wel schipbreuk in het geloof. Dan zit het niet goed. Nou, en dat die apostel Jacobus dat zegt, dat bewijst op zich al dat wij zoiets nodig hebben. Als die zegt, de volmaaktheid hebben een volmaakt werk, opdat je op je doel, op je plaats mag komen, en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. Dan voel je wel aan. Jacobus die kon toen de hele gemeente nog overzien. Hij kende alle broeders en zusters. Hè, die naar Syrië waren gezworven in Damascus woonden en op andere plaatsen enzovoort. Hij kon de hele zaak nog overzien. Hij wist wat voor pappenheimers het waren, met mijn woorden gezegd. Dat wist hij wel. De een heeft aanleg om ondanks alles wat hij gehoord en geleerd hebt, net als de Galatiërs, om terug te voeren op het oude geloof, waar die in groot gebroed was, uitgebroed was. Om uit de werken der wet een gerechtigheid op te richten. En dan nog een soort gerechtigheid die rekening hield met de letter, met de vorm, met het tekentje en noem maar op. Maar zich niet afvroeg, mijn ziel doorziet uw lot. Hoe zult gerechtvaardigd verschijnen voor God? Want de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat wist Jacobus. Misschien wist hij het beste nog wel uit zijn eigen leven. Dat hij daar zo'n aanleg voor had. Wie weet. Dat hij altijd maar weer teruggebracht moest worden tot die enige gerechtigheid. En om niet te verzinken in een vormendienst. In een wetticisme wat geen betekenis heeft voor God. Hij wist ook wel, nou, als die hier weg is, zo uit de kring van de gemeente, ben ik benieuwd hoe het met hem gaan zal. Hij zat ook vol met jodenstreken. Afzetten. Bedriegen. in de handel en noem maar op. Al die dingen hebben ermee te maken, dat wist Jacobus. En tegen dat alles in, je moet je eigen niet te heilig vinden om je aangesproken te voelen. Tenminste zo, dat geldt voor mij wel. Je moet niet denken, ja, Jacobus die gaat eens even een lesje lezen. Overduin die gaat eens even een lesje lezen, hoor. Nee, je moet het zo zien. Kijk, wij zijn op weg. Daar zitten we in een valkuil, eer we er erg in hebben. Daar geven we God de schuld. Daar vloeien we door naar de ene kant, of daar vloeien we door naar de andere kant. De Heilige Geest is maar voortdurend aan het reformeren. Altijd maar weer. Maar er is alle aanleiding toe, bij mij, dat hij dat doet. En dan zegt Jacobus, broeders, je moet niet blijven steken met die volharding, hè? De volharding bij de genade. En bij de bij de ware wijnstok uit wie alle sappen alleen kunnen voortkomen. Niet blijven steken. Niet halt houden. Niet in de moedeloosheid je eigen terugtrekken. En zeggen, ja, daar zitten we nou. Dat is nou het koninkrijk van Christus. In Jeruzalem ben je leven niet zeker. Hier zit je in de vreemde. Of een ander die heel Jeruzalem en de gemeente en alles grotendeels vergeet vanwege de zorgvuldigheden van het leven. Want in Damascus is ook nog aardig wat te verdienen en noem maar op. Nee, zegt de apostel. De volharding hebben een volmaakt werk. Opdat gij moogt volmaakt zijn. Dat je op dat punt aankomt waar je steeds weer in druk, in verwarring, in droefenis en in blijdschap moogt getuigen. Dat Jezus Christus uw enige hoop, uw enige grond, uw enige zaligmaker is in leven en in sterven. En dat die waarheid haar kracht doet gelden op alle terreinen van het leven. Ja, dat ook. Geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. Nou. Ja, ik heb al gezegd, de apostel bedoelt hier geen zondeloze mensen. Maar de apostel bedoelt wel dit. Als je op het ene punt bij de genade en bij het geloof en bij de gerechtigheid die in Christus Jezus geopenbaard is, blijven mag, of blijft, dan moet je niet met je andere hand alles te schanden en te grappen gooien. Maar dan zal dat ook doortrekken in alle delen van het leven. Het heeft te maken met vader, met moeder, met de baas, met de directeur, met de knecht, met de man en met de vrouw. Met alles. Zeg, ja, maar dan moet je niet overgeestelijk worden. Nou, je weet, ik ben heus niet zo overgeestelijk. Maar ik wil zeggen, de uitgangspunten, de basis, alles op rust, waar de krachten en de impulsen uitkomen om mijn kop te buigen, hè, en om terug te keren, altijd maar weer, en om bakzeil te halen, riemen binnenboord, hè, dat moet altijd komen uit het blijven, het gaan, het gebracht worden op dat punt, dat centrale punt. Daar moeten als het ware de krachten vanuit gaan op alle terreinen. Want je kunt natuurlijk mooi praten over het geloof. En hoe goed het is om onze God te prijzen Maar als die 5 minuten daarna je medemens staat te vervloeken en te verwensen, dan zegt de kobus, het is dat nou? Waar slaat dat nou op? Heeft dat dan geen uitwerking? Die volharding? Die leidzaamheid? Dat op een punt aankomen en daar blijven? En als je er van afgaat, dan durf ik gerust er nog bij in te calculeren hoor, om er weer naartoe gebracht te worden. Altijd naar dat punt. Kijk, dat een zondaar zonde. En dat hij in woorden struikelt en in gedachten en in werken, is waar. Maar waar is die naar op weg? Waar is die naar op weg? Met vallen en opgericht worden, waar is die naar op weg? Daar loopt het over, dat voel je wel aan, hè? Is het continu aan één ruk door ons verdrag met de dood en met de hel wat wij bevestigen? Of zijn we met al onze dwaasheden en gebreken, met al onze inzinkingen en, nou ja, nog veel erger, zijn we op het spoor? Wil mij uw naam ter eer al mijn euvel daar vergeven? Eeuwige Vader, trek me toch tot uw lieve Zoon. Want ik beleid en erken voor u, mijn onwillige aard en mijn dwaasheid is voor u niet verborgen. Maar u hebt het toch zelf gezegd in uw woord, dat de schapen uw stem zullen horen en dat ze u zullen volgen. U hebt toch zelf gezegd dat murmureerders de lering zullen aannemen en dat dwalende van geest tot verstand zullen komen. Och, eeuwige Vader, zie dan neer op zulk een als ik ben. Ik heb het niet verdiend, want ik ben wel waard dat u nooit naar mij omneerkijkt. Maar toch kan ik niet nalaten, omdat ik weet uit uw heilig en goddelijk woord dat gij uw Zoon hebt gezonden om zondaren zalig te maken. En ik ben zulk een zondaar. Ik geef u de verzekering. Met dat gij zo spreekt, kan er al iets van de rust in uw ziel vloeien, die zo ver bij u verwijderd was. En dat er innerlijk de bevestiging is dat die Vader jou hoort. En dat hij weer verder met je wil gaan. En dat hij nooit zal laten varen het werk zijner handen. Kijk, dat is nou in geen ding gebrekkig. Dat betekent dus dat het blijven, het volharden, het op het doel uitkomen, dat is niet iets van de zondag alleen. Maar dat bestrijkt ons hele leven. Als die rijke jongen, ja, laten we hopen dat hij het nog ontdekt heeft, hè. Als hij nou op het doel uitgekomen was, dan had hij gezegd, oh, nou hoor ik pas goed wat de wet betekent. Heere, nou u de wet verklaart, in de diepe bedoeling en betekenis. Och, ik kan niet, en ik wil niet, en ik heb niet. Oh ja, dat had de Heer gezegd. Nou kom je in het volmaakte werk, op je doel, op het punt. Neem nou je kruisje op en volg mij. volgde om eens te zien hoe nou zo'n verdoemelijk schepsel zalig wordt. Kijk, dat is het grote. In geen ding gebrekkig, geheel oprecht. Die Psalm 32 leest. Dan lees je ook in wiens geest geen bedrog is. Dan denk je nou, hoe durft zo'n man toch zo hoog van de toren te blazen? Want als die psalm inderdaad betrekking heeft op David en Batseba, en dat hij daar vertelt hoe een vuur brandde in zijn beenderen, en de sap werd veranderd in zomerdroogte, en dat hij dan de Heere zijn zonde heeft bekend en beleden, en hij spreekt dan over die heiligen en in wiens geest geen bedrog is. Maar let wel, daarmede bedoelde de man niet dit van, ja, ik heb maar per ongeluk zo'n slim plannetje bedacht om die Uria uit de weg te ruimen en om Batseba tot mij, de mijne te maken. Het is per ongeluk gegaan, heb ik niet bij nagedacht. Ja, goed nagedacht. Hoe kom ik eruit? Maar het gaat daarom. Als het woord God tot hem komt. Gij zijt die man. Dan gaat de geest oprecht bekennen. En belijden. Tegen u heb ik gezondigd. Tegen u alleen. En gedaan dat kwaad is in uw ogen. Ik ben meelaat. En van mijn hoofd tot mijn voeten. En dat noemt de schrift al in wiens geest geen bedrog is. Dat zijn de reinen van hart die God zullen zien. Omdat ze aan hem vertellen en belijden hun alleszinse verkeerdheid en dwaasheid. Terwijl iedere dwaas de schuld blijft verbloemen. Heb je die dwaas ontdekt? In je eigen hart? Zondaren zijn allemaal advocaten van de verkeerde kant. Je hebt hier in Nederland ook advocaten. Die staan bekend om al die vuile zaakjes die ze op proberen te knappen. Die mensen die krijgen worden goed betaald en omdat ze zoveel er weten door te slepen. Zo is nou een mens een advocaat om zijn eigen er door te slepen bij God. Ja, maar dit en ja, maar dat. Mijn vrouw, mijn man, ja, dat deugt ook niet, hè. U zult dat wel kunnen begrijpen dat ik zo ben. Kunt u toch wel begrijpen, heren? Als ik alles eens opnoem. Zo is een mens nou inderdaad tegenover God, vol van bedrog. En waar God komt en zegt, nee joh, aan de kant, jij bent de schuldig. Jij bent die dief en die overspeler. Ach, daar komt de genade Gods, want anders had hij de profeet doodgeslagen. Dan had hij gezegd, wat? Wou je daarover gaan beginnen? Kijk eens wat die koning durft te doen en dat en die durft te doen. Ik heb nog geprobeerd om die man te redden. Als hij naar me geluisterd had, had hij nog geleefd. Vergelijk je mij met die lui daar die maar doen wat hun willen? Denk je dat ik er geen last van gehad heb? Dat doet nou alleen de genade van God, want anders dan zouden we erop losslaan. Dan zeg ik, laat me door jou niet de waarheid zeggen. Of ik laat me niet in de hoek dringen door jou. Nou, ik hoop dat dat iets duidelijker is wat betreft de volmaaktheid. Het naar een punt toegebracht worden. Zodat we een ander niet de hoek in schoppen. Maar nou ik zelf besef in welk hoek ik zit en welke getrouwe God er boven mij staat, om dan te zeggen mij, de grootste der zondaren is barmhartigheid geschied. Ik hoop dat we het goed mogen verstaan, niet in die zoetsappige zin, zo bedoel ik het in ieder geval niet. Niet in dat akelig, nare, weeëge, godsdienstige gedoe. Naar schuldenaartjes spelen en al die toestanden meer en geef mij de schuld, maar ondertussen barsten we van hoogmoed. Echt waar. Maar bedoel nou ronduit. Op het punt komen. Dan heeft de lijdzaamheid een volmaakt werk. Dan komt het aan waar het moet wezen. Veronderstel, die mensen lezen die brief. Huismoeders, jongens op school, meisjes, mannen in de zaken, op het werk. En dan lezen ze dat. En, jong, dat is wat in geen ding gebrekkig. En ik zit net daar of daar mee, op school. Of met de verkering. Of met een huwelijksprobleem. Of met een zakelijk probleem tussen de zaak, de directie en ik. Nou ja, noem maar op, dat kun je met het hele leven betreffende. Jongen, om dat dan toe te passen, wat die Jacobus omschrijft. Wat moet ik hierin nou doen? Of later? Of zeggen? Dat kun je wel begrijpen, hè? Dat er zo'n reactie zou komen. Zulke reacties krijg ik ook wel eens. En er nog maar heel klein, nietig mensjes die wij zijn en ik. Jammer, dominee, maar... Ja, dat kan ik niet begrijpen, hoor. Nee. Nou, kun je dan begrijpen? Dat, als je nou zo'n brief krijgt, en zo zou je nog 100 hoofdstukken kunnen lezen uit de Bijbel, dat je zou zeggen, wat moet ik daar nou? Hoe is dat nou? Heeft dat nou betrekking op deze situatie of niet? Nou, de apostel weet dat dat wel reacties zullen zijn bij het lezen van de brief. Dus nou, als je nou wijsheid ontbreekt, indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat betekent niet, de meesten begrijpen het wel hoor, maar als er nou nog één of zo is die het niet begrijpt, laat hij dan maar aan God vragen om wat meer wijsheid, dan begrijpt hij het ook. Nee. Dat betekent het niet. Hij wil eigenlijk zeggen, broeders, het is een manier van spreken. Broeders, als jullie dat nou horen en je leest dat en je zegt, ja, maar ik weet het ook niet. Hoe wordt dat nou concreet in mijn leven van iedere dag? Wat kan het nou betekenen voor mijn verhouding met mijn vrouw, met mijn man, met mijn kinderen? Niet dat het daarmee te redden is, dat bedoel ik niet. Maar dat wij voor Gods aangezicht persoonlijk mogen weten. Dit is de weg die de Heere bewijst, in zijn woord. Om daarbij te volharden en op dat punt aan te komen en daar te blijven. En er telkens weer aan te komen en te blijven. Nou zegt hij, vraag dan wijsheid. Van God. En er is wijsheid in zich. Dat is niet een geheugen. Daar ziet je niks mee op. Ja, in het zakelijke leven wel. Je kan zowat wel zeggen, toch dat driekwart van de leerstof van de middelbare school, al heb ik zelf geen eens middelbare school, maar dat kun je dan nog wel een beetje overzien, hè? Dat driekwart van de leerstof bestaat uit geheugenwerk. Opslaan. Leren uit je hoofd, formules, rijtjes, woorden enzovoort. En kinderen die daar goed in zijn, die redden het, want die laten bepaalde vakken waar wat meer inzicht bij te pas komt, die laten ze zakken. Dat moet ik maar niet doen. Daar voel ik me niet in thuis. Nee, laat mij maar de vakken pompen.
Pompen?
Nee, ik heb mensen gekend in mijn eigen familie. Nou, als die zo'n boek hadden over taal van een gymnasium. En ze zeiden vanavond of van de week. Dan zat het erin. Dan moest aan het eind van de week de dokter komen. Om ze een pilletje te geven. Om tot rust te komen. Maar het zat erin. Ongelooflijk. Maar ja, dat is nog niet hetzelfde natuurlijk, dat begrijp je wel, als inzicht. De wijsheid in de Bijbel, die heeft te maken met de vrezen des Heren. En die heeft te maken met het inzicht. Hoe moet ik nou in een bepaalde situatie handelen? Niet hoe haal ik een formule voor de dag, hoe haal ik dit voor de dag, maar hoe moet dat verder? Nou zegt de apostel, wij dan van God begeren. Die heeft zo mild en die verwijt niet. En het zal hem vergeven worden. Nou. En verleden week weer stilstaan, onder andere. Daar ga ik niet te diep op in. Het lijkt me dat dat wel duidelijk is. Maar zegt hij dan dat hij ze begeren in geloof? Niet twijfelen. Trouwens, je zou bijna zeggen, als je twijfelt, zou je het dan nog vragen. Zou je er dan nog op rekenen? Dat God goed is voor een slecht mens. En dat God mild en overvloedig geeft. Ja. Ja, daar heb je nou weer zoiets, hè? Zegt iemand. Niet twijfelende, maar dat is nou juist mijn zonde. Nou, wat dan? Wat dan? Moet je dan zeggen, nou ja, twijfel maar aan. Dat is onzin, hè? Je kan van het geloof in sommige godsdienstige kringen hebben dat gedaan op een jammerlijke manier. En die vinden zichzelf vaak het neusje van de zalm in kerkelijk Nederland, weet je wel. Als het echte van het echte nog. En hij denkt, ze zijn zo ver van de Bijbel en van de reformatie af dat ze het zelf niet meer kunnen bekijken. Zo ver zijn ze er vandaan. Als je een ogenblikje bij je hart mag wezen. Als je een ogenblikje over de schutting kijken. En door een reet en een spleet. En dit en dat. En als ik me niet bedrieg. En nog eens als ik me niet bedrieg. En als misschien. En noem maar op. Ja. En dat wordt dan het. Ja, niet dat ze dan zeggen dat is nou het geloof. Maar daar wordt de waarde aan gehecht. Daar wordt de waarde in gezien. Als je iemand tegenkomt. Als twee zulke mensen elkaar tegenkomen. Zeker een veranderde man. Een gearresteerde man. Zeker. Hoezo? Nou ja, hij heeft het niet te breed. Hij kan het ook maar niet pakken. Hij kan het ook niet geloven en hij kan. Oh. Ja. Nou, dan is het wel echt. Nou ja, dat soort godsdienst, dat heeft nou zijn wortels in ons eigen bestaan. Dat is zo'n akelige godsdienst. Alleen als het begint te lijpen. He, dan ondergaan we even een soort geestelijke shock. Als het werkelijk gaat stormen, dan zie je nogal eens dat heel de zaak in elkaar stort. Je zegt toch, er blijft totaal niks van over. En dan zie je ook tot je grote blijdschap en verwondering dat de Heere dan zegt toch, ja, ik zal je toch verheugen en blij maken. Maar met mijn lieve zoon alleen. En verder heb je niks nodig. Vergeet al de narigheid maar. Maar ja, dan is een mens ontend. Meestal. Jammer dat hij dan nog niet een jaar of 10 leeft. Dan zou hij nog een getuige mogen zijn. Dat de twijfel en ongeloof een grote verdoemelijke zonde is. Een woekerplant. En dat we de Heere God daar zo oneindig veel verdriet mee doen, dat we het zelf niet kunnen beseffen. En dat we met al onze dogmatische sluitredenen van ja, maar je kan toch niks maken enzovoort. Dat weet ik allemaal heel goed, maar we zijn toch altijd bezig om ons eigen de handen boven het hoofd te houden. En als je zou zeggen tegen zo iemand, ja, die 30 jaar in de kerk zit, 30 jaar de dood des Heren ziet verkondigen en er nooit ene voet voor verzet heeft. Als je dan zou zeggen, je moet je ogen uit je hoofd schamen, joh, schijt toch uit met je walgelijke, misselijke godsdienst. Hoe durf je nog? Dan zijn de mensen niet zo lief meer. Wat? Ik? Je weet toch zeker wel dat ik onbekeerd ben? Je weet toch zeker wel dit? Ja, ik weet het wel, maar jij weet het niet. Je gelooft het niet ook. Want je bent nog zo hoog en zo wetend. Kijk nou. En Calvijn die zegt, ik heb het al aangehaald, maar ik herhaal, ben al op herhalingsoefening vanavond. Zo moet je het maar even zien. Calvijn die zegt, ja, het is een goede tekst tegen de Roomsen, want de Roomsen, die hebben een twijfelgeloof. Die kan nooit weten. Of de paus moet je zalig verklaren. Maar dat ben je zomaar niet, want dan moet je eerst, geloof ik, zalig of eerst heilig, maar één van beiden. Dat is een hele lange weg. Maar de rest, die weet het niet zeker. Dat kun je ook nooit zeker weten. Laten we het hopen. Laten we erom bidden. Dat de ziel mag rusten. In de schoot van Abba, zeker weten ze er niet bij. Dan moet je kijken. Dat is even lang voor duizenden mensen natuurlijk het geloof geweest. Maar daar zijn wij nog niet van verlost. En dat wij er nog niet van verlost zijn, dat is zo erg niet. Maar het is erger als wij van datgene weer het echte geloof gaan maken. Dat het echte is. Dat is juist datgene waar onze vaderen en Luther en Calvijn zo een verdriet van gehad hebben. En waar ze zich zo tegen teweergesteld hebben. Die mensen die kenden ook wel de aanvechtingen van ongeloof en twijfel. Natuurlijk wel, wat denk je wel? Misschien nog wel veel sterker als wij ooit gehad hebben. Maar ze hebben zich met hand en tand verzet om dat een stoel te geven. En om dat als een soort kenmerk, om dat als een soort echtheid te beschouwen. Nee, ze hebben het veroordeeld in zichzelf en in anderen. Twijfelt is als zo'n golf van de zee die wordt door de wind alle kanten heen gedreven. Op en neer geworpen. Nou, dat kan God niet behagen. Een leuk versje, een mooi versje van Koperen en volkomen waar. Nu twijfel, dan geloof, zo gaat het op en neer. Daar staan we van bij. Hoe vind ik eindelijk rust? Rust vind ik in de Heer. Mijn Heer en mijn God, zei Thomas. Zo heet dat gedichtje ook, Thomas. En daar zijn we niet zo, maar dat weet ik wel, daar loopt het niet over. Het gaat er maar over welke medicijnen worden er gebruikt. Welk soort peppillen krijgen we toegediend. En dit is nou een goed middel. Die twijfelen. Ja, maar man, dit en dat, ophouden met je gezeur. Niet twijfelen. Je wilt toch niet gelijk zo'n schuimwolk zijn die daar alle kanten uit. Want je moet niet denken dat je iets krijgt. Trouwens, dat meen je ook niet, hè. Als je twijfelt, dan denk je dat je niks krijgt. Laten we eerlijk zijn. De apostel bedoelt niet dat de mensen die twijfelen toch in hun hart nog menen dat ze het toch wel krijgen. Nee, zo is Adam niet. Zo is ongeloof niet. Het ongeloof dat twijfelt, dat gelooft dat hij niets krijgt. God doet het toch niet. Nou, zo'n mens moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Dat betekent zoveel als, je krijgt niks. Waarom niet? Omdat hij niks gelooft. En omdat hij niks verwacht. Omdat hij er zelf tussen zit. Ja, het is allemaal even eenvoudig, maar ja, het is ondertussen een les. Waarbij een mens wel 1000 keer over de kop gaat. En dan zegt hij, een dubbelhartig man, dat is een tweezielig man. Is ongestadig in al zijn wegen. Aan de ene kant zegt hij dat God goed en groot is en dat de Heer Jezus alleen de gerechtigheid is. En die andere ziel die zegt, in die ene mens die zegt, ja maar dit en ja maar dat. Maar er klopt niks van. Ja, misschien ik nou een beetje te scherp formuleer, ik weet het niet, maar. Een ongestadig, een dubbelhartig man, een mens met twee harten. Nou, daar kan Gods volk toch niet mee leven. Die zegt, verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Dat is juist hun pestziekte. Daar willen ze van verlost zijn. Verenig mijn hart. Omdat ze dat ene hart, zeg maar, dat altijd gespleten. De ene, nou, dat is dan in één hart. Dan moet je twee harten hebben. De ene zus en de andere zo. Dat is iets onstabigs. Daar ontbreekt de vaste lijn, de vaste gang, de volmaaktheid, op het doel komen. En het doel is hetzelfde wat de apostel schrijft in de Korintiërs. Zijn stand vast, blijvend die plaats, onbewegelijk. Altijd overvloedig in het werk des Heer, als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Dat. Op die plaats blijven. Bij dat eeuwig evangelie. Bij die blijdschap die straks onbepaald ten overtoppen zal stijgen. Ja, maar ik ben maar niet blij. Dan zoek je zelf maar uit of zij blij bent of niet. Maar God zegt door zijn knecht, wederom zeg ik u, verblijf u. Begrijpt u? Ik bedoel dit, ik kan wel met mijn complimenten komen en zeggen, ja, maar dit en dat. Nee, moet je bij mij niet om. Dat moet jij weten. Dat moet ik weten. We zullen zelf er geen lof bij oogsten. Tenminste, niet bij God. Maar je kan dat dierbare woord van God, al snijdt het ons de strot af, en dan geeft het ons een schop dat we in de hoek terechtkomen, daarom kun je toch niet zeggen, ho, laten we eerst eens een lapje om dat woord binden. Laten we dat woordje, ja, maar dat zal wel niet goed zitten hoor, want daar ben ik het niet mee eens, ja. Net als die man die alle teksten doorgestreept had, die naar zijn overtuiging remonstrans waren. In de Bijbel. Toen die Bijbel aan de jongen gaf, toen wist die jongen gelijk dat dat was waar en dat was, nee, het is remonstrans, of weet ik wat. Zo kan het niet. Voel je aan, het woord is een zwaard, tweesnijdend scherp, dat vroet, net als een hernia, als het ware, in je wervels, dat raakt je leven, doet soms pijn. Dat doet het om ons te verootmoedigen en om ons tot de volharding te dringen. Dat ik weet maar van één die voor ons leeft en streekt en gebeden heeft en overwonnen heeft en zal overwinnen, ook in mij ongelukkige zondaar. Daarbij blijven, in leven en in sterven. De rest gaat toch allemaal te gronden. En met meer hoeft niet en minder kunnen we toch niet doen. Dat Hij alleen onze gerechtigheid is. God geven dat we het zo mogen verstaan. En tot de volmaaktheid mogen voortvaren. Amen.